Daarna openen we het woord van God. We lezen vanmiddag uit het profetenboek van Jesaja, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 20.
Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen, en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Zij hebben den Heere verlaten, zij hebben de heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voedsel af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en ettenbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen van dezelfde is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw steden zijn met vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er, als een omkering door vreemden. En de dochter van Sion is overgebleven, als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Scharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoort des Heere woord, gij overste van Sodom, neem het ter oren de wet van onze God, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere? Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer van de vette beesten, en heb geen lust aan het bloed van de varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Breng niet meer vergeefs offer, het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en de sabbatten, en het bijeenroepen van de vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Zij zijn mij tot een last. Ik ben moeder geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen. Zoekt het recht. Helpt de verdrukte. Doe de wees recht. Handelt de twistzaak van de weduwe. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij liedig willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden, want de mond des Heren heeft het gesproken.
Gemeente, vanmorgen hebben we stilgestaan bij die belangrijke vraag: hoe kom ik tot Christus? Mag ik wel komen en hoe dan? Vanmiddag willen we als vervolg op de morgenpreek daar opnieuw bij stilstaan. Ik bedien u het woord van God uit het voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 1. En als kerntekst voor deze middag noem ik u vers 18. Jesaja 1 vers 18, ik lees u dat nog een keer voor. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Tot zover. Maar geliefde gemeente, we worden vanmiddag meegenomen naar een rechtszitting. En wellicht ben jij wel eens in een rechtbank geweest. En dan niet als verdachte, maar als bezoeker. Bovendien, over grote strafzaken wordt altijd uitvoerig bericht in de media, dus we weten er allemaal wel wat van. Wie treffen we aan in een rechtbank? Nou, natuurlijk een rechter. In Nederland is dat er één of zijn het er drie. En die rechter of die rechters, die moeten het recht toepassen in die concrete situatie. Die moeten een uitspraak doen die helemaal overeenkomt met het recht. En tegenover de rechter, daar zit de verdachte. Iemand die is aangeklaagd. De gedaagde partij. En uitvoerig wordt in het dossier uitgelegd wat zo'n verdachte ten laste wordt gelegd. En ja, er is ook een aanklager. Die noemen wij officier van justitie. En die officier van justitie, die klaagt de verdachte aan namens de wetgever, eigenlijk namens ons allemaal. En die officier van justitie, die aanklager, die levert ook de bewijzen. En naast de verdachte, daar zit de advocaat. De advocaat verdedigt de gedaagde partij. Hij gaat wijzen op zwakke plekken in de aanklacht. Hij brengt verzachtende omstandigheden naar voren. Of hij wijst op verminderde toerekeningsvatbaarheid. Kijk, als je daar zit, als bezoeker, en je hebt verder geen relatie met die verdachte, of juist met de benadeelde partij, ja, dan ben je niet meer dan een belangstellende. Dan kun je heel neutraal op de publieke tribune zitten. Dan bekijk je de dingen van een afstandje, is rustig. En je hoort de eis van de aanklager en de onderbouwing daarvan. En je ziet hoe de advocaat daar weer op reageert en de verdachte. En uiteindelijk hoor je de rechter recht spreken. Hij doet uitspraak, hij wijst het vonnis. En als je daar zo op de publieke tribune zit, dan raakt het je niet persoonlijk. Maar gemeente, vanmiddag liggen de dingen anders. Heel anders. Wij zitten vanmiddag niet op de publieke tribune bij een rechtszaak. Wij zijn vanmiddag geen neutrale toeschouwer. Door middel van het woord van de Heere hier uit Jesaja 1 worden we voor Gods rechtbank gedaagd. Je kunt vanmiddag niet zeggen, nou, ik ben nog eens benieuwd hoe het met die verdachte zal gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de rechter gaat zeggen. Hoe de straf gaat uitpakken. En je trekt je jas weer aan en je gaat naar huis. Zo is het vanmiddag niet. Want in de tekst van vanmiddag wordt het volk van Gods verbond gedaagd. Voor wie? Voor de hoge hemelse rechter. De drie enige God van het verbond, die zegt het. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Laten we een rechtszaak voeren. Daar gaat de tekst over. Gemeente, laten we naar de tekst gaan luisteren. Vanmorgen was het thema komen tot de redder. Vanmiddag vatten we de tekst en het verband samen onder het thema komen tot de rechter. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats de gedaagden. Dan letten we op het verband van vers 18 en de aanspraak in de verse hiervoor. In de tweede plaats letten we op de aanklacht. Dat is het eerste deel van vers 18. En in de derde plaats staan we stil bij de uitspraak. En dat is het tweede deel van vers 18. Dus komen tot de rechter. De gedaagden, de aanklacht en de uitspraak. Dus allereerst de gedaagden. Gemeente, vanmorgen hoorden we die indringende, lieflijke, ruime evangelienodiging. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins, u weet het nog wel, niet uitwerpen naar buiten, zoals je huisvuil wegwerpt. En we hoorden hoe de Heer Jezus zijn armen wijd uitstrekte en niemand buitensloot om tot hem te komen. En er konden geen bezwaren zijn of de Heer Jezus die kan ze oplossen. Of je nu zegt ik ben te oud, of je zegt ik ben te jong, of je zegt ik ben te zondig of te schuldig. Ik ben voor de zoveelste keer afgedwaald. Ik heb eigenlijk de vorst der duisternis gediend. Ik heb tegen licht en genade gezondigd. Welk bezwaar u ook inbrengt, Christus zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En toch kan het zijn dat je nog bezwaar hebt. Dat u of dat jij in stilte hebt gezegd, dat kan u nou allemaal wel zeggen. Maar u weet niet welke zonden mij bezet houden. U weet niet welke schuld er op mijn schouders rust. U weet niet dat er zelfs momenten zijn dat ik het eigenlijk wel fijn vind. Velen weten het niet. En zo op het eerste gezicht aan de buitenkant ziet het er bij mij allemaal al netjes uit. Mensen denken dat ik een degelijk kerkmens ben. Een meelevende jongen, net meisje. Maar mensen zouden eens moeten weten. Ik zit vast in de strikken van een verslaving. Eigenlijk leef ik van maandag tot en met zaterdag zo werelds als wat. Ik ben helemaal niet als christen te herkennen als ik eerlijk ben. Zeker niet als ik ga praten. En toch, hier diep van binnen, het zijn niet alleen mijn zonden op het gebied van geld of seksualiteit. Het zijn niet alleen mijn zonden van diefstal, leugen, bedrog, zelfs niet die van mijn begeerte. Ik ben ergens achtergekomen. Ik ben erachter gekomen dat David 100% gelijk had toen hij in Psalm 51 zong. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En dat houdt me zo vast. U weet niet hoe erg het is. Paulus heeft het echt terecht opgeschreven. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Want dat draag ik in me om. En zo iemand, die kan toch niet zomaar tot Christus komen? Dan moet mijn onreinheid toch eerst helemaal weggenomen zijn. Dan moet ik toch op zijn minst echt serieus werk hebben gemaakt van het schoonmaken van mezelf. De Heere werkt toch niet zo dat hij de zonde maar door de vingers ziet en zegt zand erover. Zijn dat uw bezwaren om tot Christus te komen? Of die van jou? Loop je daarmee vast? Ik kan niet komen. Ik, Ik durf de Heere eigenlijk niet eens onder ogen te komen. En daarom denk ik dat ik nog niet mag komen. Want zoals ik nu ben, zo kan de Heere mij toch niet ontvangen. En daarom ben ik toch iets aan het proberen. Ik heb mezelf een paar doelen gesteld. Die en die en die zonden, die moeten eerst helemaal uit mijn leven weggebannen zijn. En het lukt me inmiddels best wel een beetje. Ik ben niet meer zoals vroeger. Ik leef ietsje netter. Ietsje oppassender. Ik lees vaker in mijn Bijbel en ik probeer ook vaker te bidden. En in de kerk, daar zie je me altijd. Ik sla geen dienst meer over. Maar ja, dan gaat het vanmiddag over komen tot de rechter en... Ja, dan zeg je, zie je wel, zo is de Heere. Hij is rechter. Hij moet me straffen. Ik moet eerst nog iets schoner worden, want anders loopt het verkeerd af. Nou, gemeente, daar moet u inderdaad naartoe, naar de rechter. De drie enige Heere, de verbondsgod, de rechter van hemel en aarde. Bij hem staat u, sta jij in rekening. En je moet naar hem toe. Iedere mens. Ook degene die nog nooit een Bijbel heeft gezien of een kerkdienst heeft bijgewoond. Maar u, jij en ik, wij zeker. Wij moeten naar de rechter toe. Ja, meer nog. We worden geroepen, gedaagd. Zo staat het er toch in de eerste woorden van vers 18. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Kom. Dat is een indringende uitnodiging. Ja, dat woordje kom, dat staat in een verband van een scherp oordeel. En dat oordeel wordt niet geveld over heidenen, maar over het volk van Gods verbond. Kom, verbondskinderen. De profeet Jesaja moest die woorden van de Heere doorgeven aan Israël. Hij profeteerde in Juda en Jeruzalem ten tijde, we hebben het gehoord, aan het begin van Jesaja 1 staat het, ten tijde van de koningen Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia. En als je dat nazoekt, dan is dat een enorm lange tijd geweest. Ruim 50 jaar. En hoe begint dat profetenboek van hem dan? Wat is het begin van zijn profetieën? Ja, de goedheid van de Heere wordt geprezen. Zeker. Hij heeft het volk Israël verhoogd. Hij heeft zijn zegen gegeven. Maar wat staat er dan direct in vers 2? Maar zij hebben tegen mij overtreden. Dat zijn hier de gedaagden. Juda en Jeruzalem, de kerkmensen van die tijd. Daar waar de tempel stond. Daar waar de eredienst was. Waar de offers werden gebracht. Je zou zeggen daar waar de Heere wordt gediend. Daar wonen de gedaagden. Maar weet u wat nou zo erg is van dat volk van Juda en Jeruzalem? Dat de vormen er allemaal nog zijn, maar dat ze niet werkelijk met hun hart de Heere vreesden en tot hem kwamen. Jesaja zegt, als je dan kijkt naar die koeien en die ezels van jullie, dan is het met die dieren nog beter gesteld dan met jullie. Beter dan met dat volk van Juda en Jeruzalem. Want die koeien, die ossen, die kennen hun bezitter. En die ezels, die weten precies van wie ze eten krijgen. Maar Israël, Juda? Het volk van Gods verbond? De Heere moet zeggen, ze hebben geen kennis. Ze weten niets als het gaat over wie ik ben. Ze kennen mij niet met hun hart. Ze doen wel alsof ze tot mij komen. En uiterlijk lijkt dat ook wel zo. Ze komen wel met hun offers. Ze vieren hun heilige dagen. Maar, vers 4, ze hebben de Heere verlaten. Dat kan dus, gemeente. Heel aangrijpende woorden. Tot het volk van Gods verbond behoren, de vormen onderhouden en geen kennis van wie de Heer is. Ver bij hem vandaan blijven, dat kan. Het overgrote deel van het verbondsvolk dient de Heere, de Heilige van Israël, niet. Ja, er zijn nog wel oprechte kinderen van God. Maar het zijn er niet veel. In vers 8 lezen we dat die bij elkaar worden vergeleken met een hutje in de wijngaard. Klein, onbetekenend. En in vers 9 worden ze aangeduid als een klein overblijfsel. Maar verder is de zonde van Juda en Jeruzalem zo hoog gekomen tot aan de hemel. Juda en Jeruzalem zijn gaan lijken op Sodom en Gomorra. Die vreselijke steden die vanwege hun zonde verwoest zijn door vuur. Sodom en Gomorra, dat is het toppunt van zondigheid. Nou, als we dat zo horen, dat Juda en Jeruzalem vergeleken wordt bij Sodom en Gomorra, goddeloosheid ten top, dan zal de tempel inmiddels wel gesloten zijn. Toch? Dan zijn de gedaagden vanmiddag natuurlijk mensen die niet meer naar de kerk gaan. Die niet meer naar de tempel gaan. Dat zijn mensen die niet meer bidden en niet meer Bijbel lezen. Is dat zo? Nee, gemeente, ik zei het u al, in uiterlijke zin gingen alle dingen gewoon door. De tempeldienst draaide volop, alle offers uit het boek Leviticus die werden gebracht, de priesters en de levieten die vervulden hun taak, er wordt daar ook nog veel gebeden in Jeruzalem, het woord van God werd er gelezen, de priesters legden uit dat de offers heen wezen naar de komende Messias. Je zou zeggen, als al die mensen daar nog naartoe gaan, dan komen ze in de belofte allemaal tot Christus. Ja, gemeente, dat lijkt misschien zo. Maar de werkelijkheid is anders. Zij komen nu juist niet. En als je hier zit en je hebt al een kerkbank versleten, en je bent er altijd. En je slaat nooit een gebed over. Maar de Heere hou je nog ver van je, ben je net zo goddeloos. Ze offeren daar wel, maar niet in geloof. Ze bidden daar wel, maar met een ongelovig hart. Ze horen de woorden van God wel, maar ze betrekken ze niet op zichzelf. Dat is het grote probleem in die dagen. Dat ze met allerlei uiterlijke godsdienst dachten de Heere te dienen, of de Heere een handje te helpen, maar dat ze door hun goddeloze hart tegelijkertijd helemaal niet tot hem kwamen. En gemeente, dan zegt de Heere niet, blijf dan maar weg. Nee, hij zegt, kom in de juiste weg. Kom tot mij als rechter. Ja, maar als je zo naar de Heere toe moet, als rechter. Dan zal er toch een scherp oordeel geveld worden. Dan komt er toch een scherpe aanklacht. Ja, gemeente, die komt er. Die komt er. En toch hoort u de liefde niet doorklinken in: kom dan en laat ons tezamen rechten. Het is geen kille aankondiging. Een indringende oproep om zo in die goddeloosheid tot deze rechter te komen. Ja, ze worden voor hem gedaagd, het verbondsvolk. En vanuit het Nieuwe Testament mogen we zeggen: u en jij en ik, wij worden vanavond ook gedaagd. En hoe moeten we dan naar de rechter toe? Nou, gemeente, niet pas nadat je je helemaal hebt opgeknapt. Niet als je in je handen nog een heleboel verdiensten hebt, waarbij je zegt: ja, maar dit doe ik toch allemaal maar wel. Zo niet. Komen tot de rechter zoals je bent. En hoe ben je? Hoe ben je van huis uit? Iemand die Gods verbond en Gods woord terzijde schuift. Iemand die zo vaak voor de vorm de Here dient. Iemand die van nature zonde op zonde stapelt. Kom dan tot de rechter. En ja, dan moet je eerst de aanklacht aanhoren. Dat brengt ons bij het tweede. De aanklacht. Jongeren, misschien weet je dat nog wel van vroeger, toen je nog jonger was, kleiner. Je had iets gedaan wat absoluut niet mocht. Waarvan je zeker wist: dit vinden mijn ouders niet goed. En je vader zei: kom eens even bij me. En je zag aan zijn ogen en je hoorde aan zijn stem: hij weet het. Hij weet het. Hij is erachter gekomen. En toen je daar voor je vader stond, noemde hij precies wat je gedaan had. Nou, dat gebeurt hier in Jesaja 1 ook. Het volk van Juda, het oude volk van Gods verbond, wordt gedaagd bij God. En hij weet het precies, hoe het er met hen voor staat. En ja, dan klinkt de aanklacht heel scherp. Heel scherp. Vers 11. Waartoe zijn mij de veelheid van uw slachtoffers? En ik ben zat van de brandoffers van rammen en van het smeer van uw vette beesten. Ik heb geen lust aan het bloed van de varren, dat zijn jonge stieren, van lammeren en van bokken. En in vers 13 gaat de Heer nog verder. Dan staat er: breng niet meer te vergeefs offer. En dan noemt de Heer ook alle bijzondere gedenkdagen en vierdagen en feestdagen. Eigenlijk heel Israëls godsdienst. En hij noemt dat ongerechtigheid. Door de manier waarop ze daarmee omgaan en het hart waarmee ze al die dingen doen. De aanklacht wordt zelfs zo scherp dat de Heere zegt: al die vormen godsdienst, die haat ik. Het is me tot een last. Ik ben moe geworden om die te dragen. En dat is natuurlijk mensvormig gesproken over de Heere. Maar hij wilde mee zeggen dat die uiterlijke godsdienst gedaan wordt terwijl die mensen hun hart voor de Heere gesloten houden. Of om het in het licht van de preek van vanmorgen te zeggen: dat je gewoon naar de kerk gaat en bidt en Bijbel leest en niet tot Christus komt. In de praktijk van hun leven hebben ze hem niet lief. Vormen godsdienst. Ja, dan klinken die aangrijpende woorden uit vers 15. Als gij lieden uw handen uitbreidt, dan verberg ik mijn aangezicht voor u. Ook wanneer ge het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. En dan gaat de Heer heel concreet aanwijzen vanaf vers 16 wat nou de goede weg is. Doe de zonde weg uit uw leven. Leer goed te doen. Zoek het recht. Laat de meest kwetsbaren niet aan hun lot over. Jullie hebben mond vol van de godsdienst en van de offers en van de gebeden, maar het is allemaal niet oprecht. Gemeente, ouderen, jongeren, schrik je van deze aanklacht? Hopelijk wel. Hopelijk brengt het bij de vraag, hoe is dit nu in mijn leven? Verlang ik er eigenlijk wel oprecht naar om met de Here te leven? Om met Christus te leven? Of doe ik alles maar voor de vorm? Zeg ik wel dat ik tot Christus kom, maar klopt het feitelijk niet met mijn leven? Want echt, gemeente, dat komt uit dit gedeelte naar voren. De Heere verdraagt geen dubbelhartigheid. Dat we aan de ene kant zeggen, ik wil de Heere dienen, ik wil Christus lief hebben, ik wil hem volgen in mijn leven. En dat we aan de andere kant gewoon onze zonde, onze zondige patronen vasthouden. En dat we die gewoon laten bestaan. Ook als je in dat geval zegt, ja, maar ik kom echt wel tot Christus. Maar als je het zo doet, dan zegt de Heere, dit volk nadert wel met de lippen tot mij, maar hun hart houdt zich verre van mij. Misschien is er inmiddels iemand die denkt, ja, maar deze twee preken zouden toch gaan over komen tot Christus? Waarom hoor ik daar nu niks over? Ik hoor alleen maar aanklachten en schuld en veroordeling en moeilijke woorden over buitenkant geloof. Ja, gemeente, waarom is dat? Waarom is dat? Omdat wij als kerkmensen het gevaar lopen te gaan denken dat onze vormen, onze tradities, onze gebeden, ons Bijbellezen, ons nette leven, dat dat allemaal meetelt in het oordeel voor God. En ik zeg natuurlijk geen kwaad woord van die goede vormen. Blijf die vasthouden. Maar wij moeten gaan leren dat wij met al onze goede vormen, terwijl we een gesloten hart houden, bij de Heere wegblijven. Dat we niet al half op weg zijn. En die mensen daar in Jeruzalem, die dachten dat wel. Die dachten echt, wij komen tot de Heere. Maar de Heere zegt, nee, zo niet. Zij dachten, we zijn inmiddels al wel een beetje geschikt om tot de Heere onze God te komen. Een beetje, we worden steeds geschikter. Wij zijn niet zoals die heidenen om ons heen. En misschien was er wel iemand die dacht, inmiddels heb ik me toch wel genoeg opgepoetst. Nu kan ik weer tot hem naderen. Nu zal de Heere mij genadig zijn. Nou, gemeente, daar zet de Heere vanmiddag een dikke streep doorheen. Kind van God, heb je dat ook wel eens? Dat je weer in zonde bent gevallen, maar dat je niet onverwijld tot Christus vlucht. Maar dat je bij jezelf denkt, oei, nu moet ik eerst weer een paar dagen ijverig in mijn Bijbel lezen. En nu moet ik eerst weer een paar dagen echt bidden. En dan zal de Heere wellicht wel weer, vul maar in, Daar zet de Heere vanmiddag een dikke streep doorheen. Zo niet. De Heere zaligt geen brave mensen. De Heere zaligt geen nette mensen, geen oppassende mensen, geen behoudende reformatorische mensen, geen christelijk gereformeerde mensen in Sliedrecht. De Heere zaligt geen jongeren en ouderen die heimelijk nog wel vinden dat ze het goed menen. Dat ze het een beetje goed doen. Dat ze toch een beetje op weg zijn. De Heere zaligt maar één soort mensen. Goddeloze. Goddeloze. En wij willen van alles zijn, maar geen goddeloze. Wij willen best erkennen dat we zondaar zijn, maar dan wel een heel net exemplaar. Geen goddeloze. Kijk, en zo dachten die mensen daar in Juda en Jeruzalem nu ook. Er was allerlei schuld, er was allerlei onrecht, maar de vormen bleven doorgaan. Aan hun handen kleefde bloed, zegt de Heer. Letterlijk van de offers, maar figuurlijk van niets ontziend omgaan met elkaar. Bloed van het maar blijven zondigen tegen beter weten in. En vervolgens heffen ze die handen vroom op naar de hemel en bidden ze tot de Heer. Dat wil de Heer niet. Want dan kom je niet werkelijk tot hem. Dan kom je niet als een totaal failliete zondaar. Als een goddeloze. Dan kom je niet als iemand die het werkelijk voor 100% van genade moet hebben. Zal ik het wat concreter maken? Als u in het openbaar beleidt dat u een oprecht christen bent, maar door de week tilt u de belasting en werkt u zwart, dan bent u een goddeloos mens en dan pleegt u bedrog. En dan klopt uw belijdenis niet met uw leven. Dat haat de Heere. Als u onderling klaagt over een geestelijk donkere tijd en over allerlei ontwikkelingen in de kerken en tegelijkertijd een beetje laat doorschemeren dat u gelukkig heel anders bent en ondertussen is uw hart als een steen, dan meent u misschien dat uw rechtzinnigheid voor de Heere wel aangenaam zal zijn, maar dan vergist u zich schromelijk. Als jij in gesprekken aangeeft dat je de Heere Jezus wilt volgen, maar je leven van maandag tot en met zaterdag is eigenlijk een leven zonder hem, dan klopt dat van geen kanten. Als u op huisbezoek zegt dat u de Heere zoekt met een oprecht hart, en ondertussen bent u voor uzelf uw heimelijke zonde op seksueel gebied aan het goed praten, dan bent u een grote huichelaar. En gemeente, oudere jongeren, wat heeft dit nu te maken met het komen tot Christus? Wel, als je zo nog leeft en daaraan vast wil houden omdat je denkt dat het zo ook wel kan, dan wil je niet tot Christus komen zoals je bent. Dan denk je dat er een deel van je hart en je leven is dat losstaat van het leven met hem. Dan ben je net als dat godsdienstige Juda. Ja, dan hoor je bij het volk van Gods verbond, maar je houdt de God van het verbond op een afstand. Dat is de aanklacht. En dat is samengevat niet dat u te goddeloos bent om gezaligd te worden, maar dat u te vroom bent. En misschien zeg je nu wel, hoe komt het dan nog goed? Als je dit nu allemaal op je in laat werken, dan verwacht je maar één ding en dat is het totale, vernietigende oordeel. Sodom en Gomorra. Dat wordt de uitspraak van de rechter. Vernietigend. Dat brengt ons bij het derde. De uitspraak. De gedaagden zijn genoemd, het volk van Gods verbond. Voor nu, u, jij, ik, kerkmensen, gedoopte mensen. Die scherpe aanklacht is geformuleerd en dan klinkt het. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Kom om een rechtszaak te voeren. Laten we mijn heilige recht eens naast je leven leggen. Dan zal ik uitspraak doen. Hé, zeg je, dat kan toch niet? Mogen Juda en Jeruzalem zich dan niet verdedigen? En ik heb wel eens gehoord dat de Heer Jezus advocaat is. Nou, moet hij dan niet de gelegenheid krijgen om verzachtende omstandigheden aan te voeren? Misschien zijn ze wel een beetje ontoerekeningsvatbaar. Misschien zijn die aanklachten dan toch ietsje minder erg. Nee, gemeente, want de advocaat Christus, die afgebeeld wordt in die offerdienst, staat helemaal aan de kant van de rechter. Dit is een heel andere rechtszaak dan bij ons. Hier staan twee partijen tegenover elkaar die volstrekt niet gelijkwaardig zijn. Aan de ene kant staat de Heere met 5 hoofdletters. De getrouwe God van het verbond die alleen maar goed is en weldadig en barmhartig. Hij heeft zich met zijn heilige naam aan het volk van zijn verbond verbonden. Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En die aanklachten die zijn geformuleerd, daar valt niets tegen in te brengen. Er zijn geen verzachtende omstandigheden. U bent niet ontoerekeningsvatbaar. Die aanklachten zijn zuiver. Ze komen uit de hemel. Ze worden geformuleerd door de Heilige zelf. Hij kan de zonde niet verdragen. Ook uw, jouw en mijn hoogmoed niet. Mijn huichelachtigheid niet. Je hebt een advocaat nodig die tegelijk ook priester is. En alleen zo kun je tot hem naderen. Je hebt een priester nodig en een offer. Dat is de andere partij. Die schuldige, godsdienstige mens, verbondskinderen. Ja, dat heb ik nu een aantal keer genoemd, maar worden ze zo wel aangeduid? Verbondskinderen. Verbondsvolk. Wordt u zo genoemd? Moet je eens kijken in vers 4. Wee het zondige volk. Het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad van boosdoeners. Verdervende kinderen. Zo worden verbondskinderen genoemd. Verbondskinderen die niet werkelijk met hun vuile hart, met hun goddeloosheid komen tot de God des levens. Zo word ik genoemd, zo wordt u genoemd, jij genoemd. Als we allerlei goddeloze of vrome bezwaren hebben en ondertussen niet werkelijk tot Christus komen. Nou, als je zo wordt aangesproken, als de rechter zo gaat spreken, het zondige volk, verdervende kinderen, dan zeg je de uitspraak is duidelijk. Als je dan hoort, kom dan en laat ons tezamen rechten, dan kan de vervolgzin maar één kant op. Ik heb geoordeeld. Al uw zonden zijn als scharlaken. En daarom werp ik u voor eeuwig uit naar buiten. Heel je schuld is zo rood als karmozijn. En daarom moet u verloren gaan. Voelt u dat dat verdiend zou zijn, gemeente? En dat staat er niet. Dat staat er niet. Integendeel. Er klinkt een ruim, onvoorwaardelijk evangelie voor de grootste van de zondaren. Er volgt vrijspraak voor de meest goddeloze. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is volstrekt het tegendeel van goddeloosheid. Het is volstrekte vergeving. Of hoor ik nog een bezwaar? Ja, maar zegt u, wacht even, lees eens die eerste twee woorden van de tekst. Kom dan. Nou, als je dan eens kijkt naar vers 16 en 17, dan mag ik helemaal nog niet tot deze rechter komen om deze uitspraak, deze vergeving te ontvangen. Want er staat, dan. Dus dan moet ik eerst voldoen aan wat er staat in vers 16 en 17 en dan komen. Ik moet eerst, ja, wat staat er allemaal? Ik moet mezelf wassen en reinigen. Dus dat betekent, zie je wel, ik moet mezelf toch een beetje opknappen voor God. En ik moet de boosheid van mijn handelingen wegdoen voor Gods aangezicht. Dus ik moet mezelf echt gaan verbeteren. En dat moet ik wel eventjes volhouden. De Heere moet zien dat ik goed bezig ben. En dan moet ik volgens vers 17 ook het goede doen. Ik moet weduwen en wezen gaan helpen. Dus ik moet goede werken doen. Ik moet. En als ik dat dan allemaal gedaan heb en ik ben toch wat opgeknapt en schoongepoetst en ik heb aan de Heere laten zien dat ik echt op de goede weg ben en dat ik het meent, ja, dan zegt de Heere, kom dan. Ja, misschien leest u die tekst zo, maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Hier staat niet dat je pas wordt genodigd om tot de rechter te komen, tot Christus als rechter te komen, wanneer je aan die voorwaarden uit vers 16 en 17 hebt voldaan. En wanneer je je gevoel daar ook helemaal in mee hebt. Dat staat er niet. Waarom staat dat er niet? Nou, gemeente, dat blijkt uit de oorspronkelijke taal van de Bijbel. Het woordje dan, kom dan. Dat betekent hier niet, kom dan pas. Juist niet. Dit is een smekend woordje. Een aansporend woordje. Dat woordje, dat betekent hier, toch. Dus je moet de tekst zo lezen. Kom dan toch. Kom nu alsjeblieft. Want met je uitwendige godsdienst, met je offers, met je vrome praatjes, lijk je wel tot mij te komen, maar je doet het niet werkelijk. Kom dan toch eens echt, wie je ook bent. Ja, tot mij als rechter. Wat je ook allemaal aan zonde hebt. Goddeloze zonde, of mag ik het eens zo zeggen, vrome zonde. Kom toch. Ziet u dat de Heer hier ook zo genadevol met wijd uitgebreide armen staat? Ziet u dat hij zelfs zo vriendelijk nodigt als hij optreedt als rechter? Kom dan toch en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken. Ja, scharlaken, dat kenden ze wel in Israël. Dat was een wollen stof, die was dubbel geverfd. Eerst werden de woldraden geverfd. En als er van die woldraden dan een kleed geweven was, dan werd dat geheel ook nog eens een keer geverfd. Die bloedrode kleur, die ging er nooit meer af. En karmozijn, dat kenden ze natuurlijk ook. Ook dat is een bepaalde kleurstof. Die kleurstof werd gemaakt door de eitjes van de schildluis te mengen met alcohol en water. Het werd een dieprode kleur. En een laken dat gemaakt was, werd dan in een verfbad van karmozijn gelegd. En als een laken met karmozijn was geverfd, dan zat die verf, bij wijze van spreken, tot in de haarvaten van dat laken. Dat ging er nooit meer af. Met andere woorden, scharlaken, karmozijn. De Joden wisten één ding zeker. Scharlaken stoffen of scharlaken kleurige kleding of lakens die behandeld waren met karmozijn, daar kan van alles mee gebeuren, maar er kan één ding niet gebeuren. Die worden nooit, nooit meer wit. En nu zegt de rechter, kom dan, kom toch, nu, met al je zonden, ook je vrome zonden, verberg er geen één. Kom met je goddeloosheid, met je huichelarij en laat ons tezamen rechten. En dan doe ik, zegt de Heere, direct uitspraak, kom maar als een goddeloze. En ja, het zit tot in je haarvaten. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Ja, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Hoe kan dat? Hoe kan de hemelse rechter deze uitspraak doen? Wel, gemeente, al die offers in het Oude Testament, ja, ook die offers die ze onoprecht brachten, die wezen heen naar het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. Hij die niet alleen het hemelse offerlam is, maar ook de hemelse hoge priester. En ik zei het al, deze hemeladvocaat staat aan de kant van de rechter. En alleen in en door hem kunt u naderen tot deze rechter en zal de rechter u vrijspreken. En waarom doet hij dat? Omdat hij de straf al heeft uitgevoerd. De straf is door deze hoge priester gedragen. En deze hemeladvocaat die doet er niks vanaf. Ik zei al, die gaat niet de zonde verzachten. Nee, die buigt zich over de zondaar heen en zegt tegen de rechter, voer uw hele vonnis uit. Maar op mij. En gemeente, als je nou door hem zo bedekt wordt met zijn gerechtigheid, dan zal je bij het komen tot deze rechter ervaren dat je vrijgesproken wordt. Hij zal u niet afwijzen. Hij zal u vergeven. Sneeuw, witte wol, in die tijd symbolen van reinheid. En stel het komen tot deze rechter niet uit tot na uw dood. Of tot de dag van de wederkomst. Want dan gaat deze rechter ook alles rechten. Maar dan is er geen genade, dan is er geen vergeving meer. De Vader heeft het richten in de handen gelegd van zijn eeuwige en enige Zoon, die gestorven is en die leeft tot in alle eeuwigheid. En deze rechter, deze redder, hebt u, heb jij, heb ik nodig. En hij doet door middel van zijn woord opnieuw de nodiging uitgaan. Kom dan toch en laat ons tezamen rechten. Ja, ik zie het heus wel. Je goddeloosheid is als scharlaken. Je ongeloof is als karmozijn. Maar ik ben in Christus God de Almachtige. Ik wil je herscheppen. Ik wil je reinigen. Ik wil je vergeven. Ik wil je vernieuwen. Ik zal je goddeloosheid wegwassen vanwege het kruisoffer van mijn Zoon. Ik zal je aanzien. En in Christus zie ik je als sneeuw zo zuiver. Ik zal je ongeloos bezwaren die allemaal schuld zijn vergeven. En die diep rode karmozijnen zonder mantel die je nog maar aan hebt, die neem ik weg. En ik bedek je met mijn zuiver witte wollen mantel van de gerechtigheid, het kleed van heil. Echt gemeente, er is echt geen geldige reden om bij deze Here weg te blijven. Er is geen enkel excuus, geen enkel argument om nog niet tot Christus te komen in gebed. Met al je zonde, al je goddeloosheid. En om het voor hem te belijden. Ja, dan wel werkelijk komen als een goddeloze. Het klinkt vanuit de hemel. Vanuit de mond van de rechter zelf. Hij zegt het op grond van het kruisoffer van Christus. Als je komt. Ze zullen wit worden als sneeuw. Ze zullen worden als witte wol. Want wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen naar buiten. Amen.